Oké, dus welkom iedereen op ons tweewekelijks webinar. Ik ben Dave van eTail en vandaag hebben we als gast Patrick Kersenmakers van Just E-commerce. Patrick is reeds sinds 1999 werkzaam in de e-commerce sector. En naast het bedrijf Mail Order Solutions, waar hij mede-eigenaar van is, adviseert hij ook bedrijven met zijn e-commerce strategie. We hebben straks even met hem al een beetje warm gepraat en die heeft 30 tot 40 webwinkels in eigen beheer, dus die zal ons zeker wat kunnen bijleren vandaag. Patrick, als je ons hoort, ik zou zeggen, geef gerust een intro.
Ja, hallo allemaal. Ik zie een stuk of 5 mensen ingelogd. Mijn naam is Patrick Kersenmakers. Ik ben eigenaar van Mail Order Solutions. Mail Order Solutions heeft 2 business units. Mail Order License en Mail Order Shops. Mail Order License is dat wij de webwinkels beheren, onderhouden en eigenlijk alles voor de webwinkels doen voor mediapartijen. Zoals het Algemeen Dagblad, Achmea, Wegener. Daarbij hebben we ook Mail Order Shops. Mail Order Shops in ons zijn de volledig eigen webwinkels waar we zelf de marketing ook voor moeten doen. De webwinkels die we hebben zijn gericht op cadeau, interieur en gezondheidsgerelateerde producten. Dus geen stekkers, geen mobiel, geen PDA's, alleen maar interieur, gezondheid en cadeau. En dat doen we nu een paar jaar. Dat gaat goed. We openen op dit moment elke 2 weken een webwinkel. Omdat we heel erg geloven in het retail niche principe. In plaats van één groot warenhuis waar alles in staat. Dus wellicht zijn er vragen en kunnen we kijken wat mensen vinden van. Of hebben mensen vragen over mij of over het bedrijf? Laten we daarmee beginnen.
Ja, dus iedereen staat unmute. Je kan gerust deelnemen aan het gesprek of live een vraag stellen. Heb je geen microfoon, doe het gewoon via de chat. Misschien goed als we gewoon beginnen met de vragen die via de blog al zijn gesteld. Als mensen daarop willen inspelen, ga gerust je gang. De eerste vraag komt van Dave. Wat vindt u van Magento? De voordelen en de nadelen? Ik weet niet of je er ervaring mee hebt, Patrick.
Nou, we hebben geen van onze webwinkels draait op Magento. Het is allemaal ASP.NET. Ik vind Magento geweldig. Ik denk alleen dat het nog niet genoeg ontwikkeld is. Men is er wel hard mee bezig. Dus ik zag op de webwinkel vakdagen hoeveel partijen er mee bezig zijn. Het is echt ongelooflijk. Het wordt steeds beter. Ik heb nog niet heel veel echte goede webwinkels gezien met Magento. Zeker niet waar veel producten in hangen. En wel die demo-websites die ze hebben met de schoenen, is geweldig. Maar daar mis ik wat.
Wat mis je precies als je zegt van ik mis iets bij Magento? Is het meer, heb je het over het customizen van de winkel of over de functionaliteiten?
Ik vond het nogal traag. SEO-vriendelijk weet ik ook niet zo. Maar dat geldt dan meer voor ons als partij. Is je stabiel genoeg om je bedrijfskritische processen te laten lopen? En dat weet ik niet. Dat denk ik nog niet. Maar dat zal zeker gaan komen. Want het is echt geweldig tot Magento. Biedt heel veel kansen.
Jij gebruikt zelf voor je eigen winkels geen open source? Of je gebruikt een eigen oplossing? Of iets wat je huurt of leest? Of misschien even zeggen aan de mensen?
Ja, wij gebruiken een ASP.NET oplossing. Wat we hebben laten bouwen bij een partij in Zwolle. En daar hebben wij dus daarna een strategische samenwerking mee. Ja, dat eigenlijk continu wordt op doorontwikkeld door die partij. En die software is ook gewoon eigenlijk van ons wat daar draait. Niet geheel, maar toch wel bijna helemaal.
Oké. Volgende vraag wat er stond van welk betaalmiddel wordt er binnen de Belgische markt het meeste gebruikt? Geen idee of je daar een idee, want jij zet vooral, als ik hoor, op de Nederlandse markt.
Ja, wij richten ons inderdaad volledig op de Nederlandse markt. We hebben wel Belgische klanten. De Belgische klanten die we hebben, ik denk dat wij 6-7% van het totaalbezoek wat we hebben komt uit België. Uh-huh. De omzet is dat maar 3-4%. Maar wat wordt betaald is vooral creditcard en Belgische bank overschrijdend.
Ja, hier wordt vooral, ik weet niet of je Ogone of je dat ook in Nederland kent.
PSP Ogone, ja, wij werken met Doctata als payment provider.
Ja, dus Ogone is hier volgens mij in België zowat de enige provider die die de mogelijkheid biedt om een systeem in te bouwen in je webwinkel waarmee mensen gelijk kunnen een overschrijving maken of waarmee ze ook een creditcard kunnen ingeven. Volgens mij is het gewoon een gelijkaardig iets als Ideal in Nederland wat jullie kennen.
Oh, oké, okay. Dat is geïntegreerd met de bank zelf.
Ja, inderdaad. Ja, ze hebben dus, ik gebruik het zelf niet, maar volgens mij hebben ze 2, 3 of 4 verschillende banken, KBC, ING, ik weet niet of er nog andere bij zitten waar je gelijk ook kan afrekenen dan, waarmee je dus naar de site van de bank wordt genomen.
Oké, okay. Nou, dat zou interessant zijn. Ik moet zeggen, wij hebben ons volledig gericht op de Nederlandse markt eigenlijk. En we hebben wel testwebwinkels draaien in Engeland 1 en in Duitsland 1. Mm-hmm. De Belgische markt richt ons op eigenlijk door, omdat we jullie ook Nederlandstalig spreken. Maar ja, dit soort dingen hebben wij eigenlijk niet eens goed naar gekeken nog, kan ik eerlijk bekennen.
Ja, ik ging net zeggen, heb je echt een reden waarom je niet naar de Belgische markt richt? Want het is toch ook, ja, ik weet niet, 10, 11 miljoen inwoners en spreken inderdaad dezelfde taal.
Ja. Het is geen reden. Geen reden, nee. Het is wel iets wat we zeker zouden moeten doen. Wellicht kan ik hier van de Belgische mensen veel input krijgen om de vol op te gaan storten.
Ja. De volgende vraag die er was. Wil de Nederlandse consument wel iets kopen via een BE-domein? Nou, ik weet niet of er Nederlanders aan de lijn zijn die er misschien iets kunnen over vertellen. Of Patrick, als jij iets kan, als jij een idee hebt.
Nou ja, goed, ik denk waarom niet? Ik denk dat het gaat om vertrouwen. Het gaat om welke payments je kan aanbieden. En het gaat om het assortiment wat je kan bieden. En als je een assortiment kan bieden wat de Nederlander niet heeft. Waarom zou je dan, of een dotcom e-commerce bedrijf, waarom zou je dat niet bij .be kopen? Ik denk alleen wel minder. Je bent minder geneigd om dat te doen.
Ja, ik denk dat het vooral afhangt welke soort product je hebt. Als je echt in een kleine niche-markt zit, dan denk ik dat inderdaad mensen makkelijker over de grens gaan kopen dan, laten we zeggen, voor een gsm of een paar schoenen of zoiets.
Denk ik ook. Ik denk dat je echt wel een niche moet zitten, wat je gewoon niet makkelijk in .nl kan krijgen.
Ja, want wij hebben ongeveer, ik denk, 30% van onze verkopen zijn gewoon vanuit Nederland.
Ja.
We werken wel met een .com, geen BE, maar op zich denk ik niet dat het echt veel verschil maakt.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nou, dus natuurlijk misschien wel aan te raden als je echt op de Nederlandstalige markt wil richten, dat je echt een domein aanschaft. Ook qua, als je echt wilt scoren in Google NL. Wow. Moet je volgens mij toch een NL hebben, want met een BE zal je niet echt ver komen.
Nee. Nou ja, de volgende vraag gaat over affiliate marketing binnen België. Mm-hmm. Geen enkel benul daarvan. Geen verstand daarover. Daarvan eigenlijk. Nederland wel. Daar zijn we gewoon heel goed in affiliate marketing. Daar zijn we ook heel actief. Mm-hmm. Hebben we veel omzet uit de affiliate marketing markt. In België niet.
Gebruiken jullie een eigen affiliate programma of gaan jullie via een derde partij?
Nee, wij zijn eigenlijk aangesloten bij 4 partijen. Dus alle vijfde partijen eigenlijk die in Nederland zijn, uh-huh. Zijn we bij aangesloten. En geen eigen afhandeling. Altijd via derde. En voor ons is dat echt een behoorlijk percentage van ons omzet wat wij daar genereren.
Is er ook een reden waarom je met derde partijen gaat en niet geen eigen affiliate programma opstart?
Ja, nou, dat heeft te maken met je core business. Wij zijn gewoon geen marketinghuis, maar we zijn gewoon een retailer. Een e-retailer. Uh-huh. De affiliate programma aanbieders die hebben gewoon een grote achterban met affiliates die daar lid zijn. Dus één mailtje en er gaat gelijk naar grote bestanden toe om je nieuwe programma kenbaar te maken. Kijk, komt er continu nieuwe aanwas van affiliates. Mensen die een interessante webwinkel hebben of een website hebben of niet, die je zou kunnen aansluiten. Die hoeft ze dus niet zelf te werven, wat in je eigen affiliate systeem zou moeten. Uh-huh. En die hoeft de hele financiële afhandeling ook niet zelf te doen. En hebben daar ook geen probleem mee of over. Daar betaal je ook wel een commissie voor, maar dat is het wel waard.
Inderdaad. Jullie doen niet aan dropshipping? Nee, enkel affiliate marketing.
Nee, we doen geen idee. Wij doen niks via dropshipping. We doen alles via ons eigen magazijn.
Ja. Nou, dat is leuk. Ja. De volgende vraag die er was. Invloed van kleurlabels. Zijn ze wel bekend bij het grote publiek?
Ik weet het niet. Nou ja, goed, thuiswinkel.org is by far het bekendste in Nederland. Of die echt ook heel erg bekend is bij de niet zo vaak shoppende shopper. Nou, dat is de vraag. Maar ik denk wel door verschillende labels, keurlabels te laten zien. Als bijvoorbeeld thuiswinkel. Maar ook als je een keurlabel ziet, bijvoorbeeld een SSL-certificaat. Of een hackersafe. En ook je Ideal-logo. En dan eventueel nog een hoeveel retourtermijn je hebt. En eventueel een fysiek adres, een afvalbalie en een telefoonnummer. Ja, dan nou, wij noemen dat vertrouwens. Wij bundelen dat als vertrouwensbanner eigenlijk. Zo noemen we dat. Ja. Ja, of het bekend is of niet, je weet het niet. Al onze webwinkels zijn lid van de thuiswinkel. Wij betalen daar heel veel geld voor. Als je het niet doet, ja, wat voor omzet mis je dan?
Ja, je kan het op zich wel gaan testen, maar dat is natuurlijk de vraag als het echt het waard is om al die dingen te gaan testen. Als je maar 0,1 of 2 of 3% kan veranderen in je omzet ermee, dan is het waarschijnlijk niet waard om te testen. Zelf heb ik ook met Hackersafe logo een jaar gewerkt. Dat ding bracht niks aan de dijk, dus hebben die ook gewoon terug aan de deur gezet. Want het was toch best een prijzig ding. Ik dacht dat het rond de $1000 per jaar was voor dat logo.
Ja.
Dus nee.
Nou, we hebben wel wat AB-testen gedaan met Hackersafe en allerlei dingen. En, ja, goed, het probleem is dat wij zoveel webwinkels hebben. Kijk, er zijn webwinkels die hebben 2 orders per dag. Er zijn er die hebben er 100. Ja. Ja, dus die gaan er bij je representatiefste, waar je zoveel mogelijk bezoek hebt, daar ga je het testen. En daar heeft het gebleken dat het werkt. Maar ja, of het nou bij die andere ook zo werkt, ja, dat is maar de vraag.
Inderdaad, ik denk dat het gewoon vooral belangrijk is dat je aangeeft, zelfs op iedere pagina op je site, wat je garanties zijn of hoe je te werk gaat, wie je bent. Als mensen ergens vastzitten, als ze gewoon kunnen telefoon nemen en je opbellen. Ik denk dat het gewoon even goed werkt als een of andere keurlabel erop plaatsen.
Denk ik ook, absoluut.
Ja, keurlabels zijn ook een geweldige markt aan het worden. Dus gewoon, ze schieten als paddenstoel uit de grond, om het maar zo te zeggen.
Ja, nou goed, in Nederland nog niet zo. Ja, je hebt gewoon één serieuze, dat is thuiswinkel.
Uh-huh.
Maar het zou wel fijn zijn als bijvoorbeeld de Duitse partijen, als die eens een keer naar Nederland zouden komen.
Ja.
Die hebben het wel goed geregeld. Als ik kijk naar zo'n trusted shops, ja, die hebben dat is best wel goed geregeld. Je bedrag is verzekerd.
Inderdaad.
Maar het mooiste voor de webwinkeleigenaar is dat ze ook heel veel aan promotie doen. Ja, en dat doet zo'n thuiswinkel niet. Die zegt alleen maar, ja, dit is mijn keurmerk en wij hebben je voorwaarden getest. Maar meer is het eigenlijk niet.
Ja, klopt.
Dit is gewoon een marketinginstrument natuurlijk.
Ja, en als je bij Trusted Shops aan of bij Trusted Shop in Duitsland aansluit, dan gaan ze ook echt je site valideren. Als iemand op het logo klikt, dan gaan ze gewoon valideren. Je bent, zoals je zegt, de mensen zijn verzekerd tot, ik denk, €2000 aankopen per maand, volgens mij.
Ja, geloof het wel, ja.
Ja, het is ook best een schappelijke prijs. Ik dacht dat het rond de €500 lag per jaar, op jaarbasis.
Ja. Nou, ik heb begrepen dat ze bezig zijn om naar Nederland te komen, dus...
Ja, maar je kan er gewoon aansluiten, hoor. Je hoeft geen Duitse bedrijf te zijn.
Nee, maar goed, dan heb je in je promotie weinig aan.
Ja, natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Even zien. Komt een Belgische shop ook in aanmerking voor thuiswinkel.org? Daar heb ik geen idee van. Ik weet niet of jij...
Volgens mij niet.
Nee.
Volgens mij heb je gewoon de Belgische weer.
Ja, ja, ik weet wel dat je voor je hebt nog een andere... Volgens mij is het keurmerk? Nee, bestaat ook niet in Nederland?
Ja, je hebt volgens mij... Nou ja, ik zit niet zo in die dingen verder. We hebben thuiswinkel en meer niet.
Ja.
Maar er zullen vast meer zijn waar je vast voor een aanmerking kan komen. Ja.
Er is één, ik dacht dat het keurmerk NL was. En die... Even zien hoor. Als die bestaat. Nee, het was nog een ander. Ik weet dat er al eens eentje is waar je als Belgische shop kan aansluiten. Ik zal het even opzoeken en dan plaats ik het gewoon op de blog, mocht het nodig zijn. En volgens mij was de prijs rond de 195 of 200 per jaar zo.
Ja.
Natuurlijk ook de vraag of je het echt allemaal nodig hebt. Als je echt, het komt er gewoon op neer dat je site gewoon vertrouwen uitstraalt. Dat mensen weten wie je bent en hoe het hen
nou, dat is. Dus de vraag of je dat met een thuiswinkelwaarborg moet doen van een paar procent over je omzet. Of dat je het gewoon met een labeltje kan doen van 400 euro. Of gewoon wat je zelf kan maken zelfs. Gewoon een mooie putten.
Ja.
Ja, dat is de vraag, absoluut.
Zeker. Volgende vraag. Was er welke blogs lees je om op de hoogte te blijven van e-commerce?
Nou ja, er zijn een paar blogs die ik actief lees. Ik heb ze allemaal in mijn iGoogle staan.
Mm-hmm.
Nou ja, er is eigenlijk maar eentje de beste. En dat is Get Elastic.
Inderdaad.
GetElastic.com is geweldig eigenlijk. Ik denk dat als je die volgt, dan hoef je niet heel veel meer te volgen. Ik volg ook actief de CEO van Zappos via Twitter. En dat doe ik dan ook via de blog.
Uh-huh.
Omdat we heel erg de Locktail niche zijn gaan richten, volg ook wel de Netshops blog. Vooral eigen promotie, maar ik zit een beetje te kijken hoe dat in elkaar zit. Ja, Bazaarblog. De ratingpartij komt ook naar Nederland binnenkort. Ze zijn druk bezig. Ja, de retail e-commerce van Mobius. Practical e-commerce articles. Dat is ook een hele goede blog. Ja, en dan de internet retailer newsfeed. Van het blad Internet Retailer. Ja, dat is gewoon heel erg leuk om Amerikaanse e-commerce bedrijven te volgen. Welke mensen het nieuw aangesteld zijn en wat voor cases, worden veel cases worden aangehaald. Ja, en in Nederland het Twinkel magazine en Marketing Facts. En dan houdt het eigenlijk wel een beetje op.
Ja, misschien
en natuurlijk e-tail. Dus dan dat zijn de blogs die ik actief volg eigenlijk. Ja.
Wat ik zeker nog zou willen toevoegen is die van grok.com. Ik weet niet of je die kent met Brian Eisenberg.
Ja.
Het is misschien niet onmiddellijk e-commerce, maar die mensen zeggen ook meestal wel heel zinnige dingen. En die hebben het ook vooral over testen en zo.
Absoluut. Absoluut.
Maar misschien kunnen we gewoon een lijstje posten op de blog. En dan
kunnen we wel een lijstje posten, dat is wel een goed idee. Absoluut.
Ja, kunnen mensen gewoon even zien wat er allemaal tussen zit. Het vraagt natuurlijk ook allemaal tijd om die dingen te volgen. Straks zit je RSS feed er gewoon vol met 100, 200 of 300 van die dingen. En dan zie je ook de bos door. Zie je ook gewoon dingen niet meer door. Dus.
Klopt.
Je vroeg nog iemand, Olivier, hoe zit het met Q-shops.org? Daar heb ik geen ervaring.
Ja, Q-shops, dat is ook zo'n partij inderdaad. Die zo'n waarborgpartij. Ik weet niet hoe die partijen dan werken. Q-shops, ik zal eens kijken. Nou, doet hij helemaal niks met mij.
Even zien of hij hier iets doet.
Oh, Q-shop.org, oké. Ja goed, ik er zijn geen. Kijk, je hebt ook, ik zie nou, je hebt winkelkeurmerk.nl, ja, het.
Ja, het ding is.
Het ziet er goed uit.
Ja, het ziet er allemaal goed uit, alleen het ding is. Als je site gewoon crappy in elkaar zit, dan mag je volgens mij gewoon 10 van die keurmerken in je header zetten of aan je zijkant, dan zal het toch gewoon niks opleveren.
Nee, nou goed, kijk, het klinkt een beetje zwart-wit, maar wij zien onszelf gewoon als een professioneel bedrijf. En thuiswinkel is door de Nederlandse Consumentenbond, wordt het gewoon geaccepteerd. En de voorwaarden die ze stellen ben ik ook niet altijd mee eens, alleen ja, dat is wel. Ja, zoals je wil werken. Je wil precies werken zoals Bol, zoals Wehkamp, zoals alle grote e-commerce partijen.
Hm.
En je wil ook die service gaat leveren. En vandaar denk ik dat je gewoon met thuiswinkel in zee moet gaan. Maar dat wil niet zeggen dat die andere partijen gewoon niet goed zijn. Elk keurmerk is gewoon straalt vertrouwen uit. En ik denk dat het conversie op je website het belangrijkste. Als jij weet dat jij zelf een 100% vertrouwde ondernemer bent, dan maakt het dat label niet zo heel uit.
Ja, ik denk dat ook een verschil moet gemaakt worden tussen gewoon de statische labels en de dynamische labels. De dynamische, zoals Hackersaver bijvoorbeeld eentje is, die geeft telkens de datum aan Vandaag zijn we de 19e. Dat geeft je aan, de 19e hebben we je site getest op, weet ik, op opening of zo, of op fraudetoestand. En ja, die statische keurmerken, daar kan je gewoon, ja, daar word je gewoon gelijst tussen alle anderen.
Klopt.
Dus ja, meestal zijn de dynamische ook gewoon een stuk duurder. En dan is de vraag natuurlijk of het echt waard is om, om die 5, 6, 7, 800 euro ervoor te betalen.
Klopt, ja.
Even zien waar we waren gebleven. Andere vraag van Geert. Als beginnende webwinkelier kijk ik uit naar het webinar. Oké, dank je. Ik kan misschien de eerste vraag van Dave veralgemenen. Is open source aan te raden voor e-commerce? Misschien wel een leuk topic om het even over te hebben.
Ja, ik denk alleen dat het voor mij lastig is om deze goed te beantwoorden. We hadden net al even over Magento. En ik heb gewerkt met OS Commerce. We hebben een van de webwinkels die wij een jaar geleden hebben overgenomen, draaide op OS Commerce. En in april vorig jaar hebben wij ook een bedrijf overgenomen wat op OS Commerce draaide. Ja, ik had daar geen ervaring mee. Ons bedrijf heeft daar geen ervaring mee. Onze marketingmensen hebben daar geen ervaring mee. Ja, dan is het voor ons heel simpel. Dan zetten wij ons gewoon ons eigen platform daar neer. Dus ja, ons met open source kennis is gewoon daarin gewoon beperkt. Dus ik kan die vraag niet goed beantwoorden.
Oké, ja, ik denk dat gewoon als je echt nieuw bent in de webwinkelwereld en de e-commerce, dan is het gewoon volgens mij heel moeilijk om met een open source te leren werken. Omdat je behoorlijk wat tijd moet gaan instoppen om te weten hoe het ding in elkaar zit, hoe de achtergrond. Je moet toch iets van script kennen en iets van programmatietaal. Ja. Of je moet gewoon iemand bij de hand hebben die dat voor jou kan doen.
Absoluut. Nou ja, goed, en als je nu ziet... Als ik wat ik zei net op de webwinkel vakdagen, als je bekijkt hoeveel partijen daar staan die gewoon echt prima software aanleveren voor relatief weinig geld, denk ik dat je als beginnende webwinkelier misschien niet eens meer aan open source moet denken.
Ja, het probleem is, zoals we eerder ook aangaven, als open source, er zijn zodanig veel updates, hetzelfde als met WordPress, komen om de maand of om de twee maand met een nieuwe versie op de markt. Telkens opnieuw je winkel gaan upgraden en dan gaat er altijd wel iets verkeerd. Plugins die niet meer werken of een stukje van je database die ergens verloren gaat. En als e-commerce ondernemer is het niet echt je taak om te gaan bezighouden met het bouwen van een webwinkel. Dus echt, daar heb je mensen voor nodig voor zoiets. Als je echt mensen... Als jouw taak is om iedere dag gewoon aan die webwinkel te zitten sleutelen, wie gaat er dan voor de verkoop zorgen? Wie gaat er zorgen dat er nieuwe producten op de markt komen? Of wie gaat er zorgen voor promoten? Of weet ik veel wat? Of voor gewoon het innoveren ervan? Want tenslotte is het dat wat je recht zal houden in de markt. Als je een jaar of twee jaar met hetzelfde gamma blijft aankomen, je concurrenten gaan heus wel iets anders gaan zoeken waarmee ze toch beter in de markt gaan liggen.
Ja, dat ben ik helemaal mee eens. Denk ik ook. Ja.
Dus wat mij betreft, ik ben zeker met open source, zoals met e-commerce, Magento, wat heb je nog, Zendkaart, Joomla, daar kan je zeker goede webwinkels mee maken. Daar ben ik zeker van, alleen moet je gewoon een goede coder zijn en dan moet je er heel veel mee bezig zijn. En dus niet echt de taak van een e-commerce ondernemer om daarmee bezig te houden.
Ja, klopt.
En zoals je zelf zegt, de prijs van heden ten dagen, de prijs van een softwareoplossing is niet echt dat je zegt van ik moet hier 5 of 6.000 euro op tafel leggen om een goede webwinkel te hebben. Dus wat dat betreft denk ik niet voor de prijs dat je nog echt moet laten om zoiets aan te schaffen in plaats van e-commerce. Komt er ook bij als je echt de O-commerce dingen neemt, de OS-commerce dingen neemt. Er zijn echt honderden shops op het net die gewoon precies hetzelfde uitzien. Dus waar ga je dan gaan onderscheiden eigenlijk?
Ja, klopt. Ja, klopt.
Dus ja, en ook als je later als je zegt, ja, ik wil overschakelen. Ik ga eerst even iedereen muten, want er zit heel veel ruis op de lijn. Heel veel ruis op de lijn. En Patrick, volgens mij hoor je mij nog?
Ja, zeker.
Oké, we horen je ook nog. Dus als iemand iets wil vragen, ergens tussen springen, doe gewoon even via de chat Dan ga ik je gewoon unmuten en dan kun je gewoon in de discussie deelnemen. Geen idee waar ik eigenlijk of waar we gebleven waren. Laten we misschien even het lijstje aflopen wat er nog tussen zat. Met welke betaalmiddelen betalen de Nederlanders het meest en liefst? En volgens mij is dat...
Ze betalen het liefst met de acceptgiro. En dat verandert. Maar ze betalen het liefst met de acceptgiro. Wij bieden dat niet op alle shops aan. Op dit moment draaien wij testen op één webwinkel. Je moet dat wel kunnen voorfinancieren. En aangezien je ook nog dat goed moet tracken, omdat je in Nederland heel moeilijk achter de daadwerkelijke verblijfsplaats van de persoon kan komen, is het heel makkelijk om daar misbruik van te maken. Dan kun je ze wel weer factoren, zodat je ze verkoopt aan de organisatie en het is vrij prijzig. Dan gaat je marge natuurlijk weer omlaag. Wat er dan overblijft zijn natuurlijk Ideal en creditcard. Nou, Ideal is dus daar een sterke opkomst. Ja, dat het, of ja, sterke opkomst. Het is een behoorlijk en dat wordt goed onder dat wordt gewoon goed ondersteund door de banken op dit moment. Dus Ideal by far. En we hebben weinig PayPal hebben wij weinig ervaring mee. American Express wel. American Express hebben wij 2 maanden gehad. We hadden een tweede schadepost van €40.000. Dus die hebben we er heel snel weer uitgegooid.
Oeps.
Als er ergens misbruik van wordt gemaakt, zijn het de American Express card. En het overige Visa Mastercard hebben we nog nooit problemen mee gehad. Ja, misschien voor €1.000 in totaal per jaar, maar meer niet.
Oké, ja, hetzelfde hier. Vooral ervaring met Visa, Mastercard. Alleen opletten met bestellingen die vanuit Singapore of dergelijke landen komen.
Ja, wij werken vooral in Nederland. En Nederlandstalige mensen zullen bij ons bestellen. En op jouw webwinkel is inderdaad, wil jij graag leven aan buitenlanders? Dat is omdat je natuurlijk ook een Engelstalige gedeelte hebt. Dat hebben wij niet. Dus.
Ja, daar moet je gewoon even voor opletten als je echt, de Nederlandstalige markt is volgens mij best oké, maar als je er buiten gaat, toch opletten met creditcards van fraude, want het is heel moeilijk om op te sporen of de gegevens zullen meestal wel kloppen, maar je weet niet of het een gestolen kaart of niet is. En dan kan je toch behoorlijk wat geld zien verloren gaan.
Nou ja, goed, dan maar liever de omzet niet. Hè? Ik bedoel, dat is echt wel een, dat is echt wel een strategie van ons. Inderdaad. Dan maar geen omzet.
Ja, ik heb ook gewoon de landen zoals Singapore en wat heb je nog allemaal, Indonesië ook, heb ik gewoon van de site gebannen. Dus via htaccess-file gewoon de toegang verboden tot de site. Dat die mensen kunnen gewoon niet meer op de site, want daar verkopen we niks aan. En als we verkopen zijn het gewoon fake orders met gestolen creditcards. Dus beter dat je die mensen er gelijk afhoudt van de site.
Absoluut, ja.
Even zien. Nog een vraag van Geert. Is een goede keuze om als Belgisch bedrijf met een NL domein business to business te werken? Of toch de voorkeur geven aan business to customer, B2C?
Ja, dat ligt er natuurlijk aan geheel welke producten je zit. Ik zou als Belgisch bedrijf, maar dat geldt denk ik andersom voor de Nederlanders ook. Waarom zou je niet met een .nl of .be gaan werken? En je kan hem registreren volgens mij. Vanuit België. Dave, weet je dat?
Je kan registreren, dat is geen enkel probleem.
Gewoon bij je provider.
Ja, maakt niet uit welke provider. Kan je gewoon een heel domein hosting kan je gewoon allemaal nemen.
Ja, ik zou dat zeker doen. Ik zou B2C en B2B zou ik altijd een .nl domein nemen.
Ja.
En misschien kun je het voor elkaar krijgen om een postadres en ik noem maar wat Breda te nemen. Ja, dat heeft natuurlijk een bepaald. Een bepaald imago wat handig voor je kan zijn. Ik denk dat een Belg ook het liefste zaken doet met een Belgische partij en een Nederlander wellicht ook wel met een Nederlandse partij.
Inderdaad, en ook als je gegevens in Nederland kunt plaatsen, dan heb je ook gewoon kan je ook gaan aanmelden bij Google Local. Anders lukt het niet. Dan heb je ook gewoon nog een kansje om als je echt als mensen lokaal gaan zoeken, dat je daar ook tevoorschijn komt in de zoekresultaten. Dus daarom is het misschien ook aangeraden als je zegt van ik wil naar Nederland gaan, probeer daar inderdaad ergens een adres te vinden. En dan wordt het ook wel een stukje makkelijker. Ik denk ook dat gewoon de business to business is toch iets anders als als je gewoon aan business to customers gaat verkopen. Ik weet niet, bij jullie is het allemaal customers of gewoon ook business to business?
Nee, we hebben een redelijke business to business tak. Omdat we gewoon zoveel, ja, dat is toch een behoorlijk serieuze markt voor ons. Dat is een behoorlijk serieuze markt voor ons, ja.
Is het verkopen aan, zelf doe ik geen business to business, maar volgens mij is het toch een beetje anders handelen dan de customer. Ik kan me voorstellen als je business to business gaat, dat ze inderdaad eerst een staal willen zien of dat er een hoop telefonische contacten ook zijn voor ze daadwerkelijk gaan bestellen.
Dat, wat er gebeurt is dat die partij meteen, die wordt meteen gebeld. Dat is echt een call me now button en dat soort dingen. Dat wordt gewoon meteen face-to-face of met een call opgepakt en desnoods wordt er een afspraak gemaakt met zo'n partij. En dat gaat vaak om hele andere bedragen. Kijk, als bij ons iemand een cadeautje wil hebben en dan wil hij er maar één van hebben, ja, dan bestel je op de website en twee ook en drie ook. Maar ja, dan zie je dat leuke cadeautje en denk je, nou, dat is iets voor mijn bedrijf, daar wil ik er 100 van hebben. Ja. En je belt dan, ja, dan word je meteen naar de juiste afdeling doorgeschakeld.
Inderdaad.
Maar dat lijkt me ook logisch.
Op die manier wordt het natuurlijk ook wel moeilijk om echt te gaan trekken en analyseren van waar je verkopen komen, denk ik, als je op die manier moet werken, toch business to business. Of hebben jullie daar een bepaalde manier waar je zegt van we kunnen toch zien wat ons rendement eigenlijk is van ons online winkel naar van business to business toe?
Ja, hoe bedoel je precies?
Ik wil zeggen, hoe kan je precies weten wat je webshop je oplevert als je business to business gaat, als mensen of een zaak komt binnen op je site, kijkt rond en wil 100 van die dingen bestellen, die belt je op, jullie maken een afspraak en de rest wordt verder offline afgehandeld.
Wat de conversie daarop is.
Ja.
Ja, kijk, het is geen core business, hè. Wij zijn retailer. En elke retailer die ook al heeft die een web, gewoon een fysieke retailer die gewoon een winkel in de straat heeft, die heeft ook wel eens dat er iemand langskomt en die zegt, ja, ik wil eigenlijk iedereen in mijn werk een sigarendoosje cadeau doen. Dus ik wil er eigenlijk 20 hebben.
Ja.
En dan wordt aan een vraag, kun je dan iets met de prijs? Ja, dan krijg je een tientje korting of je krijgt dit tijdschrift erbij. Het is precies hetzelfde. Het is niet je core business. Maar het kan naarmate je groter wordt en je hebt in plaats van één sigarenwinkel, heb je er 10. Dan kan het wel serieus handel worden.
Ja.
En zo moet je het zien. Dus je moet het wel serieus oppakken. Maar het is niet je core business. Je core business zijn die consumenten.
Oké, dus het is niet zo dat je een afgeschermde zone op je site hebt waar bijvoorbeeld handelaars kunnen inloggen en dat ze dan andere prijzen zien en ze kunnen bestellen via...
Nee, dat doen we niet.
Nee?
Nee, dat doen we niet. Nee, we hebben een aparte tak, promotions.nl. Dat is gewoon een heel ander bedrijf, van een dochteronderneming.
Hallo?
Ja.
Oh, je bent er nog. Oké, dat was net even weggevallen.
Oké, kijk zo.
Even zien wat er nog is. Mensen, als jullie vragen hebben ondertussen, gebruik gerust de chatbox. Dan kunnen we die beantwoorden, want volgens mij hebben we hier zowat alles afgelopen. Ik zie nou even dat Mitchell zegt van, het is ongelooflijk wat voor een vlucht dit betaalmiddel dan vooral heeft het over iDeal heeft gemaakt de afgelopen 2 jaar. Bij ons betaalt 80% met iDeal, dus... Zien ze aan, dat lijkt me toch niet echt te verwaarlozen.
Nee, het is behoorlijk. Het is behoorlijk. Het is bij ons ook, maar we hebben verschillende. Ja, het is behoorlijk. Ik weet niet of het 80% is hoor. Ik denk dat het eerder bij ons rond de 50-60% ligt.
Kan je met iDeal dan ook creditcards afrekenen of is het enkel de banken wat je daarmee kan bereiken?
Nee, het is enkel de banken, iDeal. Inderdaad, het is, je logt met je digitale pasje van je bank, log je in bij de bank. En kun je kiezen uit de rekeningen die jij open hebt staan. Dus je kan en het wordt direct afgeschreven en het wordt ook bijna direct bijgeschreven bij de webwinkelier.
Oké, en als je dan creditcards wil aanvaarden, moet je gewoon een andere instantie aanspreken daarvoor?
Ja, nou ja, wij hebben inderdaad ook een Ogone in Nederland. Of een DocData of goed, allerlei andere partijen die dat regelen. Uh-huh. En daar heb je inderdaad één iDeal account neem je daar en je neemt dan vervolgens een account op Mastercard, op Visa. En dat integreer je in die PSP. Ja, dat zal in België ook zo zijn.
Ja, het is gewoon hetzelfde. Even zien mensen of er nog een vraag van Geert. Wat staat er op de homepage van een goede webshop?
Nou, allereerst ontzettend duidelijke vermelding van elke vorm van het winnen van het vertrouwen van de consument. Waar we het eigenlijk net over gehad hebben. Waar kun je mee betalen? Wat is de levertijd? Hoe ben ik verzekerd? Hoe snel kan ik het terugsturen? Wat is de zichttermijn? Ja, goed, ben je lid van een bepaalde thuiswinkelorganisatie of keurmerk? Ik denk dat dat soort dingen al ontzettend belangrijk zijn. Ja, en daarnaast ja, dat wat je aanbiedt. Als je een mooi assortiment hebt, natuurlijk een goede aanbieding. Of in ieder geval een nieuw assortiment wat je wil aanbieden. Maar ik denk dat die eerste dingen die ik heb genoemd, dat die by far het belangrijkste zijn.
Ja, ik denk ook dat het gewoon belangrijk is dat je een experience gaat verkopen en niet zozeer je product gaat aanbieden aan de mensen.
Nee, een product aanbieden, dat kan iedereen. Dat doet ook iedereen. Dus ik zou dat... Ja, het is maar net welke marge je zit. Als jij gewoon zegt, ik ben een discounter, ik ben de goedkoopste die er is. Ja, bied vooral je product aan. En je DVD's of je welk product dan ook. Het is precies welke markt je in zit.
En als je echt discount gaat verkopen, dan moet je toch een behoorlijke stok, of je moet alles toch op stok hebben liggen. Je kan niet zeggen van ik ga even de leverancier contacteren. Je hebt echt een grote stok liggen dan.
Voor de aanbieding die je wil doen?
Ja.
Ja goed, kijk, als jij een aanbieding doet, dan is het natuurlijk wel zo netjes dat je meteen kan uitleveren. Ik denk dat dat ook, hoe helder je communiceert over wat de levertijd is van het product wat jij op dat moment aanbiedt. Of het nou één product is wat je in je webshop hebt of het zijn er tienduizenden. Ja, ben daar helder over. Dat vinden de consumenten zo prima. Dat verwachten ze ook echt.
Ja, ik denk dat je dan ook gerust 10 of 15% duurder mag zijn dan je concurrent als je echt duidelijk aangeeft dat je onmiddellijk kan leveren of... En de reden waarom jij verschillend bent van je concurrent, dan volgens mij wordt er niet echt nog naar de prijs gekeken.
Nou, kijk, als je concurrenten het doen, dan moet je het doen. Kijk, bij ons is het op dit moment zo dat wij voor 4 uur besteld is gewoon de volgende dag in huis. En, maar dat vergt nog wat van je organisatie. Als je 100 orders per dag binnenkrijgt, dan moet je ze wel op tijd weg kunnen werken.
Hebben jullie dat zelf, het behandelen van alle pakketten, of is het iets wat jullie uitgeven? Omdat ik zie dat er nu in Nederland ook 2, 3, 4 fulfillment bedrijven zijn die echt alles voor jou gaan doen. Dus je stockeert alles daar en zij handelen gewoon jouw bestellingen af.
Ja, 2, 3, 4, het zijn er 20, misschien wel 20-tal. Het zijn misschien wel veel meer. Het schiet echt als een paddenstoel uit het bos op dit moment.
Ja.
Maar ik zie wel dat gebeurt. Nou, wij doen dat op dit moment dus niet. Wij doen alles zelf. Wij doen alles zelf van logistiek, inkoop, marketing, klantenservice, het inpakken. En TNT staat 2, 3 keer per dag voor de deur om de pakketten op te halen. Dat doen we niet zelf natuurlijk.
Ja, daar heeft Mitchell trouwens een heel mooi stukje op zijn blog over geschreven. Die heeft 3 of 4 verschillende bedrijven gecontacteerd die dergelijke diensten aanbieden. Die heeft hij ook met prijzen al bijgeplaatst. En moet je zeker
dat is interessant.
Ja, moet je een keer lezen, volgens mij webwinkelblog.nl.
Ja, oké, nee, dat klopt, ja. Nou goed, dat stuk heb ik gelezen. Nou, waarom besteden wij het niet uit? Dat is misschien wel grappig. Ik denk dat wij rond de 10.000 actieve producten voeren. Nou, van die 10.000 producten hebben wij er ongeveer 5.000 stallen voorraad. Alleen omdat wij via het longtail principe werken, hebben wij een hele lage omloopsnelheid in een heel groot gedeelte van ons assortiment. Dus bepaalde producten kan het wel eens zo zijn dat die gewoon wel een jaar op voorraad liggen.
Ja.
Nou, die schapruimte van het ene item is zo ontzettend duur als je dat uitbesteedt. Dan betaal je bijvoorbeeld €1 per maand voor dat product omdat het daar ligt. Ja, als dat product maar 2 tientjes inkoop kost, dan loont het dus niet voor dat product. Maar heb jij een beperkt assortiment met een hoge omloopsnelheid, dan is het erg interessant, in de basis al, om het uit te besteden aan een logistieke partij. Want die zijn daar dan in gespecialiseerd. Maar wij, wij, wij hebben een dusdanig longtail principe dat je maar in een top 20 een hoge omloopsnelheid hebt. En een 80 echt zo significant lager.
Ja.
Dat het heel moeilijk uit te besteden is. Wij kijken bij heel veel partijen kijken we altijd. Maar ja, we komen er steeds niet uit.
Slopt het ook niet echt een groot deel van je budget op als je zegt, als je volgens het longtail principe gaat werken, als een groot deel van je stok gewoon het ganse jaar blijft liggen en mondjesmaat maar de deur uit gaat?
Nou ja, je weet hoe gretig de banken op dit moment zijn met geld uitlenen.
Ja.
Dus ja, goed, daar ligt behoorlijk wat op stok, ja, dat is behoorlijk. Alleen, ja, we krijgen het toch voor elkaar om... kijk, als wij bijvoorbeeld een bepaald product verkopen, een blauwe prullenbak. Ja, wie koopt er nou een blauwe prullenbak? Nou goed, iemand koopt die blauwe prullenbak, maar ik moet ze per 3 inkopen. Dus ja, ik koop er 3 in. 1 stuur ik meteen naar die klant. Maar die andere 2, die blijven net zo lang liggen tot iemand ooit die blauwe prullenbak koopt.
Huh?
Nou ja, wat er dan gebeurt is vaak na een x-aantal dagen dat er een aanbieding komt voor die blauwe. Waardoor je ze toch nog kwijt kan. Pak je wel minder marge, maar ja, je hebt dan wel minder voorraad. Dus je probeert daar wel allerlei trucs omheen te verzinnen, waardoor je geen opkopers hoeft te laten komen.
Ja, het probleem is, stelt zich misschien, en vooral dan bij mij ook, of bij ons dan, als je gaat inkopen over zee, dan kan je niet per 3 of per 5 inkopen. En dan kan het soms wel een probleem worden als je een halve container van die dingen moet laten overkomen. En als de helft van die container dan 1 jaar of 2 jaar blijft liggen, dan kan het inderdaad wel behoorlijk wat van je budget gaan opsloppen eigenlijk. Heb je gewoon dood kapitaal liggen.
Ja, nou, klopt. Ik zie nog een vraag van Dimitri. Als start-up start je 1 webshop of start je er bijvoorbeeld 3 in lijn? Nou ja, onze strategie van Mail Order Solutions en onze business unit Mail Order Shops. Wij starten op dit moment 1 webwinkel per 2 weken. Omdat wij zien dat mensen liever kopen bij een prullenbakwinkel. En daarop klikken bij Google. Dus een betere conversie realiseert. Dan dat ze bij een V&D gaan kopen. Omdat die partij niet het gehele assortiment goed kan aanbieden.
Dus je gaat echt een niche gaan maken van een bepaalde productlijn. En dan een aparte webwinkel gaan opstarten. Daarvoor, als ik het goed begrijp.
Ja, dat baseer je op zoekvolume. Dat baseer je op assortiment. En op de levergraad van de leverancier. En dan kan het erg interessant zijn, en zeker op het gebied van conversie en wat je kan betalen in Google. En Google wordt steeds duurder. Iemand anders had ook nog de vraag, dat was in ieder geval Olivier. Wat is het belang van sites als Kieskeurig en Kelkoe? Nou goed, om daarop om ook even op dat longtail niche terug te komen. Ja, je ziet dat die partijen ook steeds duurder worden in klikgedrag, net zoals Google. Ja, je moet, als de klant klikt op jou, omdat jij misschien een goede prijs daar hebt, ja, dan wil je ook dat hij converteert, want het is gewoon een dure klik. En hoe beter jouw assortiment is, ja, hoe grotere kans dat jij een goede ROI hebt. Dan moet ik ook een goede webwinkel hebben. Maar lastig hoor, omdat dat soort partijen te werken. Wij hebben ook bepaalde webwinkels die we niet in Kieskeurig doen en die we wel in Kelkoe of andersom of Beslist. Dat is continu meten.
Ja, ik denk dat ook zeker als je met AdWords begint te spelen, dat het belangrijk is dat je goede landingspagina's gaat hebben. Als je moet even kijken gewoon in de zoekresultaten, als je zeg maar iets prullenbak intikt en er staat een advertentie van AdWords, dan kom je meestal gewoon ergens op een homepagina terecht. Dan moet je zelf beginnen uitzoeken waar de prullenbakken zich gaan bevinden. Ik denk dat veel bedrijven daar ook behoorlijk wat centen laten liggen eigenlijk, door gewoon slechte campagnes te voeren.
Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ik denk dat ons bedrijf overigens daar ook nog veel meer uit kan halen. Landingspagina's gebruiken wij nog vrij weinig. Onze affiliates gebruiken het zeer veel, maar wij gebruiken het niet eigenlijk.
Ja.
We proberen wel onze productpagina's zo geoptimaliseerd mogelijk te maken. Maar ja, landingspagina's werken gewoon veel beter. Alleen het vergt behoorlijk wat onderhoud. En dat is een keuze.
Inderdaad. Andere vraag nog van, even zien, Gaëtan. Goedenavond, misschien is het al aan bod gekomen, maar hoe komen klanten op jullie webshop terecht? Waar moet je investeren? Google Ads, AdWords, andere. Ik geloof dat Nederland hier veel verder staat dan bijvoorbeeld in België. Ik zie vaak reclame van webshops op tv. National Geographic. Dus ja, we hadden het er straks al over AdWords. Dus hoe krijg je klanten naar je webshop? Misschien even goed. Doen jullie zelf aan, ik zeg maar iets, SEO? Of gaan jullie meer de marketing tour op om, om je, je nieuwe webwinkel eigenlijk bekend te maken bij het grote publiek?
Ja, nou dat is een hele goeie. SEO is natuurlijk iets waar je niet onderuit kan. Dat heeft natuurlijk met teksten te maken. Dus er zijn mensen continu bezig om te zorgen dat de webwinkels goed staan voor Google. Dat ze de juiste content oppikken. Er zijn mensen continu teksten aan het schrijven, ja, zodat ze ook relevant worden gevonden door Google. Ja, daarnaast doen we natuurlijk SEA. Adverteren in AdWords. We zijn heel erg actief met affiliate marketing. We zijn erg actief met de vergelijkingssites. Social marketing zijn we zes maanden geleden echt actief mee begonnen. Bloggen, blogpost, reageren. Persberichten versturen is iets wat je actief kan doen. Niet als je zomaar een product is opgenomen, maar wel als je gewoon een leuk product hebt opgenomen. Ja, daarnaast adverteren we ook in kranten, maar dat is net met de juiste webwinkels, met een product met hogere orderwaarde. Op tv adverteren kan echt alleen maar voor de grote jongens. Kunnen webwinkels al. Ja, ik weet niet welk wat voor bedrag je moet denken, maar dat is alleen maar voor een bol.com of een week aan vastgelegd. En vaak doet die ook maar 1 of 2 rondjes per jaar op de tv eigenlijk. Dus ja, toen ik begon in 99, kocht je bij Lycos, kocht je gewoon een banner in en bij MSN. Tegenwoordig moet je zo divers handelen, wil je goede adverteerders krijgen. Of goede bezoekers krijgen. Dat is ongelooflijk. Daar sta ik echt van te kijken.
Ja, zelfs online durven de prijzen al behoorlijk op te lopen. Als je ergens een banner wilt plaatsen op een beetje van een gekende site, dan zijn ze niet verlegen om 700 euro per week daarvoor te vragen.
Heb ik vorige week nog gezien. Ja, je moet dat ook niet doen. Wij doen dat ook. Ja, goed. Kijk, wij doen het bijna niet. Wij kopen geen banners in. Affiliate marketing is gewoon het enige wat gewoon goed kan werken. Ja, je bouwt alleen geen linkwaarde op. En dat is het grote nadeel daarvan. Maar divers en actief bezig zijn. Dat is het enige wat je kan doen met die dingen die ik net heb genoemd.
Inderdaad.
En structureel. Stuur gewoon structureel in je schema 1 keer per maand een persbericht. En ga er dan een paar uur achter zitten dat we bepaalde blogs proberen op te nemen. En probeer structureel aandacht te besteden 4 uur per week aan je AdWords. Probeer 4 uur per week een paar leuke teksten bij te schrijven. En zo ben je divers bezig. Leer je van allerlei facetten, leer je wat. Maar probeer wel een structuur daarin aan te brengen. En niet zomaar alleen maar op SEO gaan zitten, want het heeft gewoon te weinig nut.
Inderdaad. En misschien even terugkomen als je zegt van we werken veel met vergelijkingssite. Ben je niet bang dat daar meestal gewoon prijsshoppers op zitten die gewoon kijken voor de laagste prijs? Stel je zit bijvoorbeeld met de laagste prijs, dan is het echt zinvol om op die vergelijkingssite al je producten te gaan aanmelden.
Ja, dat is een goed punt. Onze webwinkels zijn per definitie geen prijsstunters. Ik geloof daar niet zo heel erg in. Ik zie niet in waarom dat het internet nou zo heel veel goedkoper zou moeten zijn dan in de winkel. Het businessmodel van een internetwinkel is dat je behoorlijk veel moeite moet doen om bezoekers te krijgen. En je koopt en huurt de domeinnaam voor een paar euro per jaar. Maar die winkel op die A-locatie, die huur je voor 1000 euro's per maand. Ja. Per jaar, omdat je daarmee alleen maar bezoekers trekt. Dat is de enige reden waarom je dat geld hoeft te betalen. Nou, wij zitten in een pandje op een industrieterrein en krijgen geen enkele bezoeker. Nou, wij moeten zoveel moeite steken om continu maar Google bij te houden. Al die veranderingen in de vergelijkingssites, al die veranderingen in techniek, dat het behoorlijke kosten met zich meebrengt. En ik vind dat je ook een behoorlijke service biedt, dat je bepaalde producten op het internet zet of in een catalogus zet. Mensen kunnen die kopen en betalen daar een hele kleine bijdrage voor hun verzendkosten. Die ook gewoon niet één op één uit kan. Ja, en dat, dat je dan vervolgens je product op kieskeurig of kalkoen moet zetten voor echt alle laagste prijs. Ja, dat is dan soms jammer dat je dat zelf niet bent. Maar dat is een lastig punt. Voor sommige producten proberen wij wel goedkoop te zijn, waardoor we een goede conversie draaien. Maar dan maak je weer geen winst. Soms ben je weer te duur. Dat is erg lastig in die vergelijkingssites.
Ja. Nog een vraag van Karel. Hoe zetten jullie e-mail marketing in? Hoe verhogen jullie de klantwaarde? Ik weet niet, Karel, of je een microfoon bij de hand hebt. Ik ga je even unmuten. Karel, hoor je ons?
Ik heb geen vaste telefoon bij de hand. Of nee, een microfoon bij de hand.
Nee, dat is oké. We horen je. Dus dat is prima.
Oké. Okay.
Dus misschien kan je gewoon zelf even je vraag stellen aan Patrick.
Ja, hoor je hem ook, Patrick?
Ja, ik hoor je prima, ja.
Oké. Ja, ik vraag me dus vooral af hoe jullie de klantwaarde verhogen. En ik neem aan dat jullie daar e-mailmarketing voor gebruiken. Maar ik denk dat de luisteraars daar wel interesse in hebben. Omdat je weet, zegt zelf al, bezoekers kopen is gewoon heel duur. Daarom denk ik persoonlijk dat het heel belangrijk is om bestaande klanten meer te laten bestellen. Maar ik weet overigens niet of daar al over gehad is deze avond.
Nee, daar hebben we het nog niet over gehad, Karel. Het is heel grappig dat je dat vraagt, omdat wij daar toevallig natuurlijk met ontzettend actief mee zijn. In het begin zijn wij vooral actief geweest een paar jaar lang om de organisatie goed neer te zetten en om omzet te draaien. En dan denk je nog niet zo sterk aan klantwaarde. Hoor je het?
Ja, ik
hoor. Oké, okay, perfect. Nee, sorry, ik dacht we even wegvielen. Wij zijn op dit moment een. Wat wij bijvoorbeeld doen, wij sturen mails met verjaardag. Wij sturen mails als mensen na een 180 dagen niet meer gekocht hebben, sturen we een mailtje met een enquête. En, 180 dagen geleden heeft hij iets voor ons gekocht. Wat vond u daarvan? Wat vond u van het product? Heeft u nog vragen? En eventueel daarbij een kortingscode aanbieden voor de volgende aankoop. Overigens 10 dagen na elke bestelling krijgt een klant sowieso de mogelijkheid om een review in te vullen. Als die review ingevuld is, dan kan hij een kortingscode krijgen. Als een winkelwagentje vol wordt achtergelaten, wordt er een mailtje gestuurd van heeft de winkelwagen vol achtergelaten. Probeer toch nog af te rekenen en krijg dan een bepaalde extra attentie bijvoorbeeld. Ja, daarnaast proberen wij natuurlijk ook te cross-sellen. Heb je vorig jaar een agenda gekocht in de maanden oktober, november, dan krijg je het jaar erop krijg je een reminder. Ja, zo proberen wij de klantwaarde te verhogen. Het systeem wat ik nu vertel draait niet. Het draait denk ik over 3 weken. Zo denken wij de klantwaarde behoorlijk te kunnen verhogen, Karel.
Ja, ik ben het daar volledig mee eens, Patrick. Ik zeg zeker, ik zei al, bestaande klanten, die zijn nieuwe klanten aantrekken, is gewoon veel duurder dan bestaande klanten.
Absoluut.
Die een positieve ervaring hebben gehad. Waarom zou ik dan niet nog een keer komen? Dus ik denk de punten die je nou opnoemt, en zeker die autoresponder eigenlijk na een week of na... En na een jaar als ze het gekocht hebben, zeker met een agenda, krijgen ze weer een mailtje. En dan eventueel met de kortingscode of een review, want kijk, dat is ook belangrijk, jullie willen en een review. Dus dan komt de klant terug. En reviews zijn voor jullie ook belangrijk, neem ik aan, want hoe meer reviews met ze positief zijn, ja, hoe beter het overkomt.
Ja,
plus je hangt daar dan weer een kortingscode aan. Dus dat is dubbel op, en ze zullen het invullen. De review en ze hebben een kortingscode, dus ze zullen weer even bestellen. Dus ik denk dat op die manier inderdaad heel verstandig is om de klantwaarde, en dat is goed voor mensen vaak te geven, proberen te verhogen. Want als een nieuwe klant jou zegt 10 euro kost om aan te trekken, maar je kunt hem 2 keer laten bestellen, ja, dan mag dat eigenlijk al nog 2 doen. En daarom denk ik dat de klantwaarde heel belangrijk is.
Ik denk ook dat wij. We hebben dat begin december uitgerekend dat wij verlies leiden op elke eerste klant die voor de eerste keer koopt.
Ja.
Dat doet ongeveer denk ik elke e-commerce partij wel. Dus ja, het is nodig. Het is nodig om je die return on investment goed te krijgen dat je bouwt aan die klantwaarde en daar een programma voor neerzet.
Ja. Ja.
Kijk, als je niet zo heel veel klanten hebt, wat is de moeite om s'avonds twee keer per week een uurtje gewoon wat klanten te gaan bellen? Van wat was uw ervaring? Heeft u nog vragen? Dat is echt nul moeite. En zeker als je gewoon een kleine webwinkel hebt en je doet het vanuit thuis, dan is dat geen moeite. En dat zal zeker bijdragen aan je klantwaarde.
Ja, daarom denk ik wel één laatste tip en dan mogen jullie weer verder gaan. Ik denk, als je met Google AdWords aan het adverteren bent en je ziet, je kunt er heel makkelijk meten wat een conversie heeft gekost. Als je er nu voor kunt zorgen dat in jouw klantensysteem op een of andere manier komt te staan, dat die klant ooit via AdWords is binnengekomen, en je ziet dat hij nog een keer bestelt en nog een keer, zo kun je al verschillende kanalen hoe jij het verkeer binnenhaalt, dan kun je beter return on investment voor berekenen. En dat is ook met vergelijkingssites wat jij zegt. Dus ik denk dat mensen niet te veel op de harde cijfers moeten kijken van de eerste conversie, zeg maar. Ik merk zelf dat het gewoon vaak gebeurt.
Ja, ik denk dat vooral de lifetime value van een klant gewoon belangrijk is. Gewoon, op jaarbasis wat koopt die klant of op 2 jaar of 3 jaar wat koopt je. En dan weet je echt wat je in het begin kan, wat die mag kosten in het begin eigenlijk om later dan toch winst te gaan maken.
Ja, ben ik volledig mee eens.
Dat is ook gewoon het probleem. Volgens mij veel mensen, veel webwinkel-eigenaren weten eigenlijk niet wat een klant waard is.
Nee, maar dat is natuurlijk heel lastig.
Ja, ik wou net zeggen, voor het begin is het heel moeilijk natuurlijk om, als je begint, wat is een klant nou waard?
Waren er nog andere vragen, Dave?
Even zien of er nog wat stond.
Een goede conversie voor een webwinkel van Steven.
Even kijken. Ja, een goed conversiepercentage. Oké. Okay. Heb je enige reactie daarop?
Ja, dat een goed conversiepercentage loopt van 1 tot 3%. Wij krijgen niet heel veel hoger voor elkaar.
Nee, volgens mij, ik kijk zelfs niet naar het conversiepercentage. Het is gewoon hetgeen wat op de bank komt wat telt. Je kan een conversie hebben van 10%, maar het zijn gewoon, je netto winst ligt een stuk lager dan bijvoorbeeld een product wat een conversie heeft van 1%. Dan ga ik toch liever voor dat product van 1% of een 0.5%.
Ja, daar heb je helemaal gelijk. En dan ben je gewoon heel actief met AdWords. Dan wil je continu je conversie in de gaten houden om maar te kijken of het rendabel is om te blijven adverteren. Maar het is heel lastig. Kijk, in Amerika heb je webwinkels vooral de bloemenpartijen, die halen conversies van 9%. Ja, dat is bijna onmogelijk. En dat weet ik wel hoe dat komt. Alleen hier in Nederland, wat zijn de conversiepercentages? Ja, kijk, een bol.com zal wat hoger zijn. Kijk, ben iedereen koopt daar. Dus dat is heel heel lastig om te zeggen.
Ja, volgens mij gaat het gewoon, voor mij dan gaat het gewoon om vooral wat de aankoopwaarde is van een, of wat de gemiddelde bestelwaarde is van een klant. Ik denk dat een stuk belangrijker is dan een conversiepercentage te gaan meten.
Ja.
Dus, even zien, waren er nog vragen, mensen? Kan je gerust de chatbox nog even gebruiken, want we zijn een uurtje bezig. Anders gaan we kijken om langzaam te beginnen afronden. Even wachten. De vraag van Olivier. Dimitri, geen idee wat je precies...
Een offline communicatie. Oh ja, inderdaad. Oh, ja, dat kan ik nog voorbij zien komen. Dat klopt. Ja, een offline communicatie. Offline communicatie is erg prijzig. Ja, dat weten jullie zelf ook. Kijk, als je een hele slimme manier van sponsoring hebt. Ik zag vanmiddag ook weer een webwinkel op het gebied van voedingssupplementen. Ja, die had een eigen lijn voedingssupplementen en vervolgens hebben zij 5 sporters sponsoren zij. Waarschijnlijk met gratis spullen, waardoor zij die hoofden kunnen gebruiken, die foto's van die bekende sporters. ja, dat is natuurlijk wel een bepaalde vorm van offline marketing, ja, die je weer online kan gebruiken. Ja, ze lopen dat, die sporters lopen er wel mee op een shirt, maar ja, hoeveel mensen zien dat nou? En zeker laat het ook nog eens converteren. Dus ja, dat soort dingen zijn natuurlijk wel interessant. Ben daar creatief mee. Misschien heeft Olivier daar zelf nog ideeën over die hij kan delen met ons.
Geen idee, ik probeer hem even te unmuten. Geen idee of je een microfoon hebt, Olivier. Volgens mij heeft hij er geen. Nee, die heeft er geen.
Okay, ah, dan, kijk zo.
Dan mute ik.
Ja, misschien.
Ja, zelf doe ik geen of heel weinig offline. Wat ik bijvoorbeeld wel doe, als er bestellingen de deur uitgaan, dan stop ik er gewoon een flyer bij en 3 of 4 kortingsbonnen wat ze aan vrienden kunnen geven. Werkt
ja,
soms ook
super.
Goed. En dan zeg je bijvoorbeeld van kijk, iedere bon heeft een aparte code. Als ze die code intikken krijgen ze 5% korting. En die andere 5% die krijg jij er gewoon bij als je later aankopen komt doen. En zo verzamelen de mensen eigenlijk aan de ene kant nieuwe klanten voor jou. En verdienen ze er zelf ook eigenlijk een hoop. Ja. Gaan ze gewoon een spaarpotje gaan maken voor zichzelf. Als ze straks terugkomen hebben ze bijvoorbeeld 50 of 100 euro staan van klanten wat ze hebben aangebracht. En dan is iedereen gewoon tevreden. Want wij hebben nieuwe klanten en zij hebben gewoon een spaarpotje kunnen aanleggen.
Heb je daar ervaring mee?
Ja, doen we. Ja. Dus we hebben gewoon.
Gebeurt dat?
Ja, het gebeurt behoorlijk wat. Want je hebt er geen idee van hoeveel mensen. Internet is leuk, maar alleen als mensen met elkaar omgaan in het sociaal leven, hebben ze geen pc bij de hand. En hebben ze gewoon van kijk, ik heb daar iets besteld, moet je nu zien wat. En ik heb hier nog 2 kaarten of ik heb 2 flyers of ik heb weet ik veel wat. En dan deel ze dat gewoon aan de mensen uit. En dat is gewoon een stuk makkelijker te communiceren dan gewoon. Ja, voor een laptop moet je de mensen al bij je thuis hebben.
Nou, ik vind het heel slim, en, want je boekt die kortingscode, die heb je in een soort systeem. Dus als die kortingscode wordt gebruikt met die 5% korting, dat wordt omgezet in een geldbedrag en dat wordt op die account van die andere persoon gezet.
Inderdaad, ja. Dus die andere persoon heeft gewoon een account en telkens dat die code binnenkomt, dan kijken ze gewoon het bedrag en gaat er 5% van dat bedrag gaat gewoon op de account van diegene die die bon heeft uitgedeeld.
Ja, heel interessant. Klinkt heel goed. Ja, het is inderdaad echt weer een slim iets wat je hebt bedacht, wat je hebt ingevoerd, wat inderdaad met offline marketing te maken heeft. En mensen praten en jij hebt een goede service geleverd, mensen praten daarover. En alleen maar als jij die goede service hebt geleverd, alleen maar dan zullen ze het doorgeven.
Ja, en daarom denk ik ook
dat die producten, is dat een perfecte manier.
Inderdaad, straks hebben we het ook over de e-mail marketing en werd er vooral gepraat over bestaande klanten. Ik denk dat het ook gewoon heel belangrijk is dat je gewoon mensen die op je site terechtkomen, die interesse hebben, maar die niet onmiddellijk kopen, dat je ook daar de e-mailadressen kunt van krijgen. Want het is gewoon een heel groot potentieel. Laten we zeggen dat misschien 1 of 2% kopen en die andere 98 die verdwijnen gewoon van je site. Maar dat wil erom niet zeggen dat ze geen interesse hadden in je producten. Misschien hadden ze gewoon.
Moet je daar agressief mee omgaan met pop-ups? Vind je bijvoorbeeld na 30 seconden poppen of na een minuut of naar een hoe denk je dat je wat actiever zeg maar list building kan doen zoals Karel zegt?
Ik werk voorlopig nog niet met pop-ups, al zie ik het wel meer en meer terugkomen op andere sites.
Ook wel, ja, je ziet het wel meer hoor.
Inderdaad, zie je echt, als je bijvoorbeeld kijkt, Marketing Sherpa ken je waarschijnlijk.
Ja, Marketing Sherpa, ja, dat komt gewoon automatisch boven gewoon.
Ja, en die mensen die houden zich gewoon bezig met het testen van conversies en andere dingen. Tot 1,5 maand geleden was er nooit geen pop-up te zien. En nu krijg je gewoon telkens als je op de site gaat gewoon een vervelende pop-up voor je neus geschoven. Dus het moet volgens mij wel werken hoor.
Ja, nou ja, goed. Kijk, het is wel grappig hè, dat je het de 2 jaar niet gezien hebt. En dat het gewoon, het is wel heel erg in Amerika. Het is wel heel erg op blogsites. Ja, want als jij die blog niet interessant vindt, dan en je krijgt die banner, dan zeg je dan kom ik hier nooit meer. Maar vind je hem interessant, dan is die kans vrij groot dat je hem toch gaat invullen.
Inderdaad.
Maar over hoe dat bij een shop zou converteren, dat zou ik niet 1, 2, 3 doen. Maar goed, het is wel de moeite waard om te testen. Ik zou het bij mij wel eens kunnen voorstellen om dat als een van onze webwinkels te doen. Dat is een keer een AB-test om te doen. Ja. Ja. Nee, inderdaad, grappig.
Inderdaad. Wat ik zelf wel doe met mensen die inderdaad inschrijven en die niet gekocht hebben, die ga ik niet gaan overladen met mailtjes van producten van, of een korting hier of daar. Ik probeer die mensen gewoon tips of advies of inzicht in de markt te geven. Of ja, alles behalve verkoop eigenlijk. Behoorlijk een informatiekanaal eigenlijk opzetten voor die mensen. En zo hou je de interesse en hebben ze niet onmiddellijk het idee dat je ze iets wil aansmeren eigenlijk.
Nee.
Ja, zoals Karel inderdaad zegt, moet je gewoon waarde bieden. Mensen moet je moet mensen kunnen binden aan jezelf. Want misschien als je op je shop kwam, hadden ze gewoon geen vertrouwen in jou of ze kenden jou niet. En als je gewoon wat mail stuurt met informatie of met inzicht of wat er precies achter de schermen gebeurt van je shop. In plaats van gewoon onmiddellijk te gaan verkopen, dan ja, het gaat gewoon om vertrouwen winnen. Of het nu op je site is of gewoon naast je site. Komt ja. Toch altijd op vertrouwen en zoals Karel zegt gewoon waarde aanbieden.
Ja, nou goed, kijk, we zijn met die wat ik zei met de hele e-mailstrategie waar wij nu mee bezig zijn. Precies wat jij nu zegt, zijn we ook mee bezig. Ja, als iemand zich inschrijft voor een nieuwsbrief, ja, dan krijgt hij natuurlijk een het is dubbel opt-in, willen wij. Dus dubbel opt-in. Nou, ja. En daarna krijg je niet meteen een aanbiedingsmail, maar dan krijg je inderdaad bijvoorbeeld een case over ons laatste bezoek naar bijvoorbeeld de beurs in Milaan. Op de beurs waar ik ben geweest in Parijs. En tot leuke foto's. Zodat je inderdaad een indruk krijgt van wat we er allemaal voor moeten doen om leuke producten te kunnen aanbieden aan de bezoeker.
Ja, inderdaad.
En dat je ze niet klakkeloos maar op je website zet en hoopt dat je ze maar verkoopt. Want dat is ook echt niet zo. En dat moeten mensen ook niet denken.
Nee, ik denk dat je e-mail marketing vooral moet gebruiken als indirect kanaal. Gewoon een stuk dat er gewoon een stuk beter werkt dan als je onmiddellijk. Je producten gaan aanbieden, dan één of twee keer gaan ze gewoon uitschrijven, dan ben je ze gewoon kwijt. Of gaan ze je als spam gaan indienen, dan heb je wel een probleem als de helft van je mailbestand je als spam gaat beschouwen.
Ja, klopt.
Ik weet niet jongens of er nog vragen zijn. We zeggen, stuur ze gerust in de chatbox.
Anders ga ik een biertje drinken hoor.
Dan ga ik iets eten.
Jullie allemaal waarschijnlijk.
Nee, ik drink niet. Nee, volgens mij, ik zie dat het redelijk rustig is. Gaetan is volledig akkoord met jouw biertje, dus zijn er nog wel die dot zijn volgens mij. De Karel gaat er ook een drinken. Ja, ik denk het ook dat we hier gewoon.
Nou, graag gedaan, Karel.
Tot de volgende. Dus we gaan hier gewoon afsluiten. Het was echt. Leuk en een keertje anders dan altijd over het SEO-werk of over linkbuilding te hebben. Het was leuk om Patrick hier even bij ons te hebben, want er zijn toch heel veel mensen die met Twempinkels bezig zijn of willen starten. Zeker als je de groeicijfers nog bekijkt. Ik weet trouwens niet hoe het in Nederland zit, maar in België begint het behoorlijk de pan uit te swingen. Toch vorig jaar dacht ik van een goede 30% meer winkels die erbij zijn gekomen.
Ja.
Dus, als het in België, dan zal het in Nederland zeker een stuk meer zijn.
Ja, dus maar, goed, het zijn mooie groeicijfers, maar goed, je moet het ook je moet ook kijken. Kijk, in Nederland zijn de groeicijfers die ze in Nederland geven op e-commerce, zijn altijd inclusief de reisbranche. En die reisbranche die groeit hard. En natuurlijk groeit gewoon retail e-commerce ook hard, maar niet zo hard als die reisbranche. Dus dat is, het is wel erg. Ja, je moet wel goed naar de cijfers kijken hoor. Want in Duitsland, als ze in Duitsland de cijfers geven, zoals ze vandaag hebben gegeven, geven ze altijd zonder de reisbranche.
Ja.
Dus nou ja, je moet wel goed naar die cijfers kijken altijd.
Ja, ik mag niet de algemene cijfers eigenlijk gaan.
Nee, maar goed.
Ja.
Hey, maar ik vond het erg prettig en leuk om geïnterviewd te worden. En met mensen dat Karel en jou over dingen
ja.
Om bepaalde onderwerpen te hebben. En volgende keer ben ik er weer bij.
Nou, dat is prima. Dan we hebben alles gewoon opgenomen. Als het goed gaat, is alles opgenomen.
Ja,
dan plaats ik alles op de blog en kunnen mensen gewoon alles opnieuw gaan beluisteren.
Okay,
mensen, iedereen een prettige avond. Patrick, hartelijk bedankt voor het interview. En dan horen we elkaar misschien over 2 weken iedereen.
Goed. Hey.
Groeten.